Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
10 jaar geleden sneuvelde het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier, het EPD. Het grootste bezwaar was de privacy, want wie garandeerde dat niet elke zorgverlener, maar ook je werkgever en verzekeraar, al die persoonlijke gegevens konden inzien. Sindsdien heeft bijna elke zorgverlener zijn eigen systeem, maar al die versnipperde informatie kan leiden tot medische fouten en vertraging bij de behandeling van de patiënt. Hoogste tijd dus om de oude plannen af te stoffen, zegt mijn gast Guido van der Harst van Netcompany Nederland, een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met de digitale transformatie in de publieke en private sector. Ja, even voor de duidelijkheid, je komt hier geen verkooppraatje houden.
Nee,
het
klopt.
Bedrijf heeft het geloof ik ook niet nodig. Levert IT-oplossingen voor de overheid en is onder meer betrokken bij het landelijk EPD in Denemarken. Dus dat hoef je ook zelf allemaal niet te vertellen. Daar willen we het wel over hebben, want daar werkt het naar behoren. Het kan dus wel.
Het kan inderdaad.
Als beginvraag zo'n EPD.
Ja, absoluut. Het is mogelijk.
Ja. Vertel, hoe ziet dat Deense model van het EPD eruit?
In het Deense model ziet het eruit dat de burger zelf de verantwoordelijkheid heeft over zijn EPD. En dus zelf bepaalt wie en wat het EPD mag inzien. En als een Deen onder behandeling komt, kan hij het ziekenhuis autoriseren om gegevens bij te schrijven in het EPD. En als hij dan in een ander ziekenhuis komt, kan hij dat ziekenhuis autoriseren om de gegevens van het vorige ziekenhuis toegankelijk te maken.
Ja.
En zo kan je ervoor zorgen dat de patiënt, of dat de zorgverlener altijd up-to-date informatie heeft om zo goed mogelijke behandeling te geven.
Ja, en hoe is daar een EPD, dat EPD in Denemarken van de grond gekomen? En werkt het in de praktijk zoals verwacht? Of zijn er nog obstakels? Is er gedoe?
Nou, wat het belangrijkste is dat daar de overheid gezegd heeft, het moet er gewoon komen. Heeft de standaarden gezet. En op die manier hebben alle zorgverleners meegewerkt aan de standaarden die er lagen.
Ja, wat een goed idee, hè?
Ja, het is fantastisch. En, dat wil ik wel zeggen, in Nederland hebben we daar ook ervaring mee met het neerleggen van goede standaarden.
Mm-hmm.
30 jaar geleden heeft Nederland de GBA-administratie ingevoerd. Het is geen EPD, het gaat om persoonsgegevens.
GBA,
de GBA, de gemeentelijke basisadministratie. Ja. En er waren op dat moment 650 gemeentes, ieder met een eigen systeem. Er waren 15 leveranciers van die systemen. En wat de overheid toen gedaan heeft, en het centrale persoonsregister was toen in de Tweede Kamer afgeschoten vanwege de privacyredenen. En wat de Tweede Kamer toen gedaan heeft, weet je, we gaan naar een decentraal systeem waarbij iedere gemeente verantwoordelijk is voor het bijhouden van de gegevens. Maar we zorgen ervoor dat die gegevens over een netwerk uitgewisseld kunnen worden.
Ah ja. Heeft het elektronische dossier in Denemarken ook nut gehad in de coronacrisis?
Absoluut. Er was zicht op de essentiële informatie om de patiënten goed te kunnen behandelen, waardoor de zorg gewoon effectiever kan plaatsvinden. Maar als je weet wat het verleden is van een patiënt en je hebt direct toegang daartoe, dan helpt dat.
Ja, en zou dat in Nederland ook geholpen hebben? Zou de vaccinatiecampagne in Nederland vlotter gegaan zijn?
Ik weet niet of het impact heeft gehad op de vaccinatiebehandeling. Uh-huh. Maar het zal zeker in een aantal gevallen van de mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis de behandeling hebben kunnen voorspoedigen.
Ja, zeg dat Deense model. Hè? Zou dat 1-op-1 toepasbaar zijn in Nederland?
Min of meer wel, absoluut. Uh-huh. Ja. Ook wij kunnen naar een situatie toegroeien waarbij de patiënt verantwoordelijk is voor zijn EPD zelf. Ja.
Maar wij kunnen naar die verantwoordelijkheid toe groeien. Is dat een kwestie van mentaliteit? Of is Nederland gewoon een lastig land met allerlei mensen die allemaal een andere kant uit willen?
Er zijn natuurlijk heel veel belangengroepen in Nederland. Er is een Tweede Kamer. Men is bang voor een aantal aspecten. Privacy is een hele belangrijke.
Ja.
Maar het belangrijkste is dat er politieke wil ontstaat om dit mogelijk te maken. En als die er is, als alle partijen de handen ineens sluiten en zeggen ja, wij gaan hiervoor, dan is dit gewoon mogelijk.
Ja, politieke wil klinkt ook zo vanzelfsprekend. Zo voor de hand liggend. Heb je niet een ander antwoord waardoor wij opeens een idee krijgen van ja, dit is wat we fout doen. Die Denen hebben het toch leuk voor elkaar. Hoe hebben jullie het? Hè?
Wat ik belangrijk vind is om te blijven benadrukken dat het mogelijk is om heel veel partijen bij elkaar te krijgen en tot een gezamenlijke oplossing te komen. En dat is in het verleden met de GBA is de overheid er heel goed in geslaagd.
Ja.
En eigenlijk zou het om een herhaling gaan van die GBA. Alleen dan niet om persoonsgegevens, maar om elektronische patiëntengegevens.
Ja. Veel ziekenhuizen hebben nu hun eigen EPD, hè, waarin gegevens worden uitgewisseld met apotheken, met huisartsen en andere zorgverleners.
Ja, vaak in de regio.
Ja, dat dient toch ook zijn doel, of niet?
Absoluut, het is een mooie start. Ja. Maar het is niet het ultieme waar we naartoe zouden willen groeien.
Nee, want wat zijn de nadelen van de huidige manier van werken?
Dat als je buiten de regio komt, het al vrij snel stagneert. En dat je ook afhankelijk bent van wat er toevallig in jouw regio gerealiseerd is.
Ja, en als we het hebben over regio's, hoeveel regio's zijn er op dat terrein?
Dat is een goede vraag. Het zijn er minimaal 26.
Ja, dus dat moet anders. Want de voordelen van een landelijk patiëntendossier die zijn evident.
Absoluut.
Maar noem ze nog eens.
Nou ja, de voordelen. Het belangrijkste is dat patiënten beter geholpen kunnen worden. Mm-hmm. En dus dat leidt tot effectievere zorg. Dus ja, ook als je denkt aan wachtlijsten, tijden, dat soort zaken. Dat nemen we weg. Plus, als de behandeling beter is, vallen er ook minder doden.
Ja, want er worden ook medische fouten voorkomen, suggereer je.
Absoluut. Ja. Als je weet, als je zicht hebt op wat het verleden is van een patiënt, kan je betere besluiten nemen.
Ja, nou, het scheelt wel veel administratie. Hè? Ook al die tijd die er nu verloren gaat aan papierwerk. Dat is natuurlijk een hele grote frustratie binnen de zorg. Want ja, ze staan wat te pennen of te tikken. Maar een effectief EPD vraagt om nog efficiëntere communicatie. Alle informatie moet kloppen en iedere arts moet de informatie up-to-date houden. Dat vraagt om commitment, alle neuzen dezelfde kant op. Is dat iets wat we nooit gaan bereiken in dit land? Ik denk het soms wel eens namelijk.
Nee, er zijn standaarden. En er zijn ook standaarden voor elektronische patiëntendossiers. Mm-hmm. Het is een kwestie van het kiezen van de standaarden die we willen volgen. En daarmee verder gaan.
Ja.
En wat ik ook wil zeggen is, je kan proberen om nu gelijk een hele kerstboom op te tuigen. En in deze tijd van het jaar is dat misschien geen slecht idee. Maar als we nou de kerstboom beperken tot de essenties en dat eerst gaan doen en vervolgens zaken gaan uitbreiden, dan is de kans van slagen ook veel groter.
Oh ja, en waar mag ik dan aan denken?
Bijvoorbeeld de elementaire gegevens van de patiënt, elementaire behandelingen, maar misschien nog niet direct ook allerlei grafisch materiaal dat ontstaan is tijdens behandelingen.
Ja, ja. Dus dan wordt het in het begin toch een soort van kapstok waar nog heel veel aangehangen moet worden.
Dat is ook een mooie metafoor om te gebruiken.
Ja, de kapstok. Want het gaat er wel om dat je spraakverwarring ook voorkomt. Hè? Dat je dus zeg maar je taal aanpast op een of andere manier. Dat je niet ook nog aantekeningetjes maakt of weet ik veel wat.
Ja, dus het gaat om het zetten van standaarden. Dat ja. We met definities, en zo is dat ook bij de GBA gegaan. Er bestaat eigenlijk twee belangrijke elementen. Een gegevenswoordenboek, waarin alle definities vastlagen. En ja. de overeenstemming van nou, dit betekent dat, dat betekent dat.
Ja.
En het bestond uit een berichtenboek. Dus wanneer wist je er nu wat uit? Onder welke omstandigheden en welk bericht volgt op welk bericht?
Ja, ik zal eens dit horen, dan denk ik van zullen we het zomaar doen dan? Dan zijn we klaar.
Het zou heel makkelijk zijn. Het enige wat we dan nog moeten doen is overeenstemming bereiken over de standaarden. En dat we het gaan doen.
Ja,
en dat één partij ook de regie gaat nemen om het te doen.
Dat zijn dus de grote problemen, begrijp ik.
Ja.
Ja. En hoe gaan we die te lijf?
Wat ik al zei, hè. Dus als er politieke wil is, als er een kabinetsbesluit is, oké, we gaan het doen. Nou, dan kan de overheid een partij aanwijzen om daarin de regie te nemen.
Ja, dus er zijn toch een heleboel dingen waar het bedrijf, waar u zo succesvol voor werkt, geen vat op heeft. Er is toch heel veel politiek en goede wil en gezond verstand en noem maar op en al die onvatbare dingen.
Wat wij kunnen aandragen is de technologische oplossing om het mogelijk te maken.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel ook, is het niet ongelooflijk frustrerend dat het hier in Nederland zo moeilijk gaat?
Of
kan je dat niet zeggen in deze functie?
Zou ik willen zeggen. Dat is aan de ene kant wel in je handen jeuken.
Ja.
Aan de andere kant is het ook begrijpelijk gegeven de situatie waar we vandaan komen. Met veel autonomie. Waarbij de ziekenhuizen echt verantwoordelijk zijn voor die gegevens. Het idee dat patiënten daarvoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn. Dat is echt wel een stap die gezet moet worden. Mm-hmm. Dat heeft tijd nodig.
Harmke Pijpers.
Met coronamelders, QR-codes en allerlei apps en wearables hebben we de afgelopen jaren flink ingeleverd op onze privacy. Is dit het juiste moment om al die gegevens dan ook maar in één landelijk patiëntendossier te zetten, overzichtelijk en efficiënt? Is het dan echt gedaan met onze privacy, zoals veel mensen vrezen, of is dat dan maar zo? Daarover praat ik met mijn gast Guido van der Harst van Netcompany Nederland, een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met de digitale transformatie in de publieke en private sector. Ja, we kunnen er lang en breed over praten. Maar hoe realistisch dat zo'n landelijk EPD er gaat komen?
Ik denk dat het heel realistisch is en het gaat er komen. De vraag is alleen wanneer komt het er? Ja. Is dat binnen 5 jaar, is dat binnen 10 jaar? Maar het gaat er komen, want dit is waar de wereld naartoe beweegt.
Ja,
we kunnen gaan afwachten hier in Nederland tot wanneer het gaat gebeuren. Maar we kunnen ook, wanneer het opgelegd gaat worden, bijvoorbeeld vanuit Europa. Maar we kunnen ook zelf acteren.
Ja, dat zou de voorkeur verdienen, niet waar. Maar willen de ziekenhuizen het?
De ziekenhuizen op dit moment, de barrière waar ze tegenaan lopen is, als er zo'n landelijk EPD komt, moeten ze aansluiten daarop. Mm-hmm. Dat betekent dat ze hun systemen moeten gaan aanpassen. Ja. Om die gegevens op een goede manier te kunnen overdragen. Dat kost geld.
Ja.
En dat betekent investeringen in de bestaande systemen.
Willen de patiënten het?
Patiënten willen het zeker, als ze weten wat de voordelen zijn. Als ze beter behandeld kunnen worden, minder kans op sterfte, zeker.
Ja, wil de overheid het?
De overheid wil ook voor de goede burgers zorgen. Hè. Die representeert de samenleving. Dus ook de overheid, in die end, wil de overheid het ook.
Ja, verwacht je dat het nieuwe kabinet hier werk van gaat maken? Ja, wat is dan het nieuwe kabinet? Heb je nog meer van die lastige vragen?
Het zou heel goed kunnen dat het nieuwe kabinet dat wil. Er is al een eerste stap gezet met de Wegenwetgeving. Dus dit zou een heel logisch vervolg
zijn. Wat is dat, die Wegenwetgeving?
De Wegenwetgeving is de eerste aanzet om ervoor te zorgen dat zorgverleners informatie op een makkelijke manier kunnen uitwisselen.
Ja, zeg, en is deze manier van uitwisselen van privégegevens al toegestaan binnen de Nederlandse wetgeving? Of moeten daar nog allerlei wetten voor worden aangepast?
Maar vanuit Europa hebben we de GDPR-wetgeving, die heel goed regelt wat wel en wat niet mag en hoe dat aan welke eisen dat moet voldoen.
Mm-hmm.
Dus het kader ligt er.
Ja, maar als de zorgverleners daartoe worden verplicht, betekent dat toestemming van de patiënt niet nodig is? Is dan de conclusie dat privacy eigenlijk geen argument is? Of hoe zit dat precies?
Nee, ik zou de toestemming moet altijd bij de patiënt zelf liggen. Dus ja, dus de patiënt bepaalt of het ziekenhuis gegevens mag bijschrijven of niet. En de patiënt bepaalt ook wie de gegevens mag inzien en wie niet.
Ja.
En dan kan je ook zeggen van ja, maar als je gewond in het ziekenhuis terechtkomt, dan kan ik helemaal geen toestemming geven.
Nee,
maar het is natuurlijk ook belangrijk om mensen te autoriseren die namens jou die toestemming kunnen geven in dit soort kritieke situaties.
Ja.
En ook voor mensen die op een gegeven moment geen zelfbeschikking meer hebben. Daarvoor is dit ook een hele mooie oplossing.
Ik heb ook wel eens gehoord dat het een signaaltje was wat dan je telefoon geeft op het moment dat je over de drempel van een ziekenhuis komt. En dan zijn al die gegevens ter beschikking van de deskundige, zeg maar.
Ja, dat gaat mij iets te snel, zou ik zeggen. Er zou echt wel een hele expliciete autorisatieslag moeten plaatsvinden.
Ja.
En dat is ook de manier om de privacy te waarborgen.
Zeker. In Nederland hebben we ondertussen nog steeds het idee dat we voorlopers zijn, hè, ook op technologisch gebied. Hoe komt het toch dat we op dit vlak binnen ons zorgsysteem, dat toch essentieel is, de boot dreigen te missen? Of hebben we die al gemist intussen?
Nee, het is nooit te laat. En soms kan je ook leapfrokken. Hè, dat je een achterstand die je hebt, dat je die toch weer inhaalt. We zijn redelijk vergevorderd in Nederland op de zorg als het gaat om digitalisering. Dus in principe zijn die gegevens digitaal beschikbaar.
Ja.
Het is nu gewoon een kwestie van aansluiten met de juiste standaarden.
Maar met alle technologische ontwikkelingen is er natuurlijk heel veel te regelen, hè, om die systemen veilig te maken. Dat is ook de grote zorg. Maar we hebben het wel over een schat aan informatie waar heel veel mensen die echt niet altijd het belang van de patiënt voor ogen hebben, in geïnteresseerd zijn. Hoe voorkom je dat die mensen kunnen meekijken?
Door het goed af te schermen, hè, en door met die autorisaties te werken. En door zelfs zo ver te gaan dat alleen geautoriseerde ziekenhuizen, geautoriseerde zorgverleners de gegevens kunnen inzien. En zeker geen privaat-commerciële partijen.
Nee, maar hoe bescherm je de gegevens goed voor mensen en organisaties van buitenaf? Want binnen het ziekenhuis lopen ook honderden medewerkers rond die dan bij je gegevens kunnen?
Dat kan alleen als zij toegang hebben tot het systeem.
Ja,
op het moment, je moet de systemen dus ook goed vergrendelen. Maar goed, daar zijn allerlei best practices voor om dat op een goede manier te implementeren.
Momenteel zijn de zorggegevens in Nederland verdeeld over diverse zorgaanbieders, hè, die allemaal hun eigen ICT-leveranciers hebben.
Ja.
Ja, wie moet al die gegevens gaan beheren? Moet dat door één provider worden gedaan in opdracht van de overheid? Hoe gaan we dat doen?
Er zijn verschillende opties voor. Hoe het ging bij de GBA, dat ik toch maar weer als voorbeeld aan zou willen halen, is dat uiteindelijk de gemeentes, nou, dat zou je kunnen vertalen, dat zijn de ziekenhuizen, de gegevens vastleggen.
Mm-hmm.
Maar dat er wel een centraal punt is waar de verwijzingen liggen naar die gegevens. Dat zou een eerste stap kunnen zijn. Een tweede stap zou kunnen zijn, dus dat je gegevens meer gaat bundelen, bij elkaar gaat brengen, en zodat ze sneller toegankelijk zijn.
Ja.
En een derde stap zou zijn om te kijken van ja, kunnen we niet verschillende partijen, dat de burger zelf kiest wie de provider wordt die zijn elektronisch patiëntendossier bijhoudt. En dan zou je als provider van zo'n EPD ook additionele dienstverlening kunnen leveren naar die burger.
Ja, dus het is privacy, efficiëntie versus risicospreiding.
Ja.
Ja. Goed, één netwerk kan gehackt worden of het systeem kan plat komen te liggen. Ja, dan is het dus veiliger, zou je zeggen, dat niet alle informatie op één plek ligt. Want daar moeten we natuurlijk ook aan denken. Hackers.
Hackers, absoluut. Ja. En dat moet allemaal goed afgeschermd worden. Zodat hackers geen kans hebben om deze systemen te kraken.
Ja, en dat is in deze tijd natuurlijk wel...
Een hot topic.
Behoorlijk. Ja. Als je toch meemaakt wat er allemaal gehackt wordt.
Het is,
lang niet zo interessant als wat er allemaal in die ziekenhuizen straks opgeslagen ligt, toch?
Nee.
Goed, maar het is wel nodig dat iedereen meedoet om het EPD te laten werken? Of kunnen we wat dat betreft ook mensen gewoon in hun waardigheid laten als ze er geen zin in hebben of weet ik veel wat?
Dat is een goede vraag. Je kan,
ook lang niet iedereen wil gevaccineerd werden, zoals je wilt.
Ja, precies.
Worden, zoals je
ook als donor. Ja. Niet iedereen wil dat zijn organen ter donatie worden ter beschikking gesteld. En zo zou je ook als burger kunnen kiezen. Ja, ik wil wel of niet dat mijn gegevens in een EPD beschikbaar zijn.
Ja. Artsen maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie. Hè. Er worden steeds meer gegevens van patiënten verzameld, zoals DNA-materiaal. Dan zijn er ook nog apps, wearables, sensoren die mensen bij zich dragen om de gezondheid te monitoren. Is het de bedoeling dat ook die gegevens in het EPD komen?
Nou ja, waar het eigenlijk meer naartoe gaat, is dat je ook dienstverlening of zorgverlening op afstand kan geven. Zeker ook in deze tijd van corona, waarbij het aantal ziekenhuisopnames zou willen beperken, is dat heel interessant om naar te kijken. En wat er dan gebeurt, is dat je in plaats van mensen opneemt in het ziekenhuis, eigenlijk thuis opneemt.
Ja.
In hun eigen, privéziekenhuis.
Ja.
En met die wearables de patiënten monitort, zodat je goed zicht hebt op hoe ze het doen. Op het moment dat bepaalde signalen wijzen van, hey, deze persoon, dat gaat toch de verkeerde kant op.
Ja.
Pas dan kan de echte opname plaatsvinden.
Ja, want we praten ook over iets wat al gebeurt, hè?
Absoluut.
Er zijn ziekenhuizen die mensen gewoon thuis...
De oplossingen zijn ervoor.
Ja. Maar zo'n landelijk systeem, dat wordt na verloop van tijd een schat aan in gegevens, hè, die te gebruiken zijn voor onderzoek naar ziekteverloop, werking van medicijnen enzovoort. Mag het daarvoor gebruikt worden en door wie dan? Moet ook geregeld worden, neem ik aan.
Ja, dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als je kijkt naar het CBS, die allerlei gegevens van personen verzamelt. En op het moment dat je de statistiek over wil doen, anonimiseer je de gegevens.
Ja. Ja,
en op dat moment kan je wel degelijk ook inderdaad op een, zonder de privacy te schenden, goede manier onderzoek doen en naar trends, analyses, ziektebeelden, et cetera.
Maar de angst is toch dat na verloop van tijd privacy van de patiënt toch wordt opgeofferd aan andere belangen. Want de gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoek niet alleen, maar ook een werkgever, een zorgverzekeraar of een hypotheekverstrekker is geïnteresseerd.
Absoluut. En daar komt het gewoon blijft erop neerkomen dat die autorisatie, wie kan bij die gegevens en wie niet, dat vooraf goed geregeld moet worden.
Ja.
Er zijn technische oplossingen voor. En die moeten we inzetten om dat mogelijk te maken.
Hoe lang duurt het, denk je, voordat we in Nederland zo'n landelijk elektronisch patiëntendossier hebben?
Nou, als we de kapstok neer willen zetten en we zouden er vandaag mee beginnen, en dan denk ik dat we, dat we binnen 5 jaar een heel eind moeten kunnen zijn en misschien binnen 10 jaar met een volwaardig EPD kunnen werken.
Hartelijk dank, Guido van der Harst. En wil je meer weten over de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en zorgverleners? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Elk jaar belanden 200.000 mensen op de eerste hulp met pijn op de borst. Maar 90-95% blijkt geen hartfalen te hebben. Ambulancediensten en ziekenhuizen in Overijssel en Drenthe hebben nu een manier bedacht om in deze gevallen onnodige ziekenhuisopname te voorkomen. Rudolf Tolsma is verpleegkundig specialist bij Ambulance IJsseland en hij is een van de onderzoekers. Ja, hoe kan het dat zoveel mensen met pijnklachten op de SEH belanden en dat het vals alarm blijkt te zijn?
Ja, hoe dat kan, dat is natuurlijk lastig om precies aan te geven. We weten dat er gewoon nu heel veel mensen, sinds jarenlang eigenlijk al, naar de spoedeisende hulp gebracht worden om daar pas uit te sluiten of er sprake is van een hartinfarct of niet.
Ja.
En er zijn nieuwe ontwikkelingen eigenlijk in het land en ook in de techniek die ons helpen om eigenlijk al in de thuissituatie een goede inschatting te kunnen maken of er wel of geen sprake is van een hartinfarct.
Ja, want het is belangrijk dat ambulanceverpleegkundigen thuis een ziekenhuisopname kunnen voorkomen door bij de patiënt thuis hartfalen al uit te sluiten. Hoe gebeurt dat?
Ja, we doen dat door gebruik te maken eigenlijk van een combinatie van twee dingen. We gebruiken een risicostratificatie-instrument en we bepalen thuis al, nemen we bloed af bij een patiënt waaruit we een stofje, dat heet troponine, bepalen. En die twee dingen samen, die maken dat we een goede inschatting kunnen maken of er wel of geen sprake is van een hartinfarct.
Ja, en dat geeft absolute zekerheid?
Nou, 100% zekerheid niet. We lieten het voorheen eigenlijk ook altijd, soms al wel mensen thuis. Alleen dit is een gevalideerd instrument wat ook al jarenlang op de spoedeisende hulp gebruikt wordt. Mm-hmm. En waarvan wij op een gegeven moment hebben gedacht, juist omdat het bijvoorbeeld ook mogelijk werd om met een draagbaar apparaatje die troponinebepaling te kunnen doen. Ja. Dat we dachten, als het zo'n makkelijk en betrouwbaar middel is om te gebruiken in de thuissituatie, dan kunnen we dat misschien al inderdaad in de ambulancezorg doen, om daarmee te voorkomen dat de mensen onnodig naar het ziekenhuis gaan.
Ja, maar heel veel mensen die erge pijn op de borst hebben, die zullen stress hebben en die maken zich zorgen. Hè? Hoe kun je ze nou zo geruststellen dat ze met een gerust gevoel thuis blijven?
Ja, dat is natuurlijk sowieso iets wat voor de individuele ambulanceverpleegkundige of ambulancezorgprofessional is. Daar heb je altijd een rol in, dat nu ook al. Het helpt natuurlijk al dat we een hartfilmpje thuis kunnen maken. Een hartfilmpje zegt ook al iets. En als dat hartfilmpje bijvoorbeeld goed is of volstrekt normaal, dan geeft dat vaak ook al een bepaalde geruststelling bij de patiënt. Ja. Wat we nu dus toevoegen is die troponinebepaling. Dat is een bloedbepaling. En die troponine, dat is een stofje wat vrijkomt op het moment dat er zuurstofschade is aan het hart. Dus als wij nu met die bepaling thuis ook extra kunnen aangeven aan een patiënt van nou, we hebben nu een hartfilmpje gemaakt, dat ziet er goed uit en de troponine is niet verhoogd, dan geeft dat wel een extra bewijskracht aan de patiënt dat het ook veilig kan. Dat wil niet meteen zeggen dat er ook niks aan de hand is. We kunnen ook een patiënt wel nog doorverwijzen naar een huisarts. En die zou ook nog aanvullend onderzoek kunnen doen. Of een patiënt alsnog doorverwijzen naar een polykliniek waar nog eens een keer andere testen gedaan kunnen worden. Het gaat vooral om het feit dat we patiënten uit die acute zorgzetting weg willen houden.
Uiteindelijk zal zo'n 30% van deze patiënten dus niet mee naar het ziekenhuis gaan, is de schatting. Nou, dat scheelt geld en tijd die het zorgpersoneel in patiënten kunnen stoppen die dat echt nodig hebben. Dat is mooi. Hartelijk dank, Rudolf Tolsma. Wil je meer weten over deze aanpak bij acute pijn op de borst? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.